De PFAS-crisis in Vlaanderen blijft ook na ruim anderhalf jaar de gemoederen beroeren. Met deze podcastreeks willen we inzicht geven in hoe Vlaanderen deze problematiek aanpakt. Ik ben Francesca van Thielen. Welkom bij de podcastreeks PFAS in Vlaanderen. Toen de PFAS-crisis in juni 2021 losbarstte, stelde de Vlaamse regering Karel Franke aan als PFAS-opdrachthouder. Zijn mandaat loopt af op 31 december 2022. Hoe kijkt Karel Franke terug op die opdracht? Want de PFAS-problematiek is nog niet opgelost. Er zijn nog heel wat uitdagingen en bovendien is PFAS maar één van de vele chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en natuur. Is Vlaanderen klaar om een nieuwe crisis het hoofd te bieden? Ik leg de vragen voor aan Karel Franke en de man die hem bij de Vlaamse overheid moet opvolgen als PFAS-coördinator, Hans Reinders. Dag Karel, Hans.
Hallo. Hallo.
Karel, ik ga met jou beginnen, want na anderhalf jaar zit je mandaat als PFAS-opdrachthouder erop. Hoe kijk je terug op die periode?
Het was een heel intensieve, maar ook heel interessante periode. Het was heel boeiend om met die problematiek die zo in de actualiteit staat, om daarmee bezig te kunnen zijn, om ook een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen daarvan. En ik denk dat we ook op anderhalf jaar erin geslaagd zijn om de crisis te hanteren of de crisissfeer ook wat te kunnen neerleggen om te komen tot een aantal lange termijn oplossingen en dat er ook een aantal heel concrete realisaties zijn van mijn opdracht.
Ja, je zegt het zelf al, hè? Het was echt wel crisismanagement, hè, toen je erin stapte.
Ja, dat is absoluut zo. Er was veel rond te doen in de pers, veel meningen, veel uitgesproken meningen. En het was ook nodig, denk ik, om met al die verschillende partijen in dialoog te gaan, om te gaan horen van wat is hier nu eigenlijk, wat jullie eigenlijk echt willen, wat kan er, wat kan er niet. Zowel naar de kant van de activisten als naar de kant van de bedrijven. Ik ben ook in overleg gegaan met Lantis, met 3M, om te gaan kijken hoe zij in die hele situatie stonden.
Ja, want de crisis is losgebarsten vorig jaar in mei, juni, naar aanleiding van de vervuiling in Zwijndrecht op de 3M-site en de omgeving daarvan. Die anderhalf jaar dat je nu als opdrachthouder hebt gewerkt, wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen?
Ik denk, een heel belangrijke verwezenlijking is toch dat de productie van die PFAS bij 3M is gestopt. Dus de productie ook van de korte ketens, de C4, die is stilgelegd. En 3M heeft ook niet de ambitie om die terug op te starten. Dat is heel belangrijk. We hebben daarnaast ervoor gezorgd dat België nu ook heel duidelijk in Europa zegt van wij willen die uitfasering van PFAS. En wij willen dat er wordt gestopt met de productie van PFAS en het gebruik van PFAS-producten. Er zijn op heel veel verschillende plaatsen lozingsnormen verstrengd. Ook de algemene regelgeving daarvan in Vlaarem is verstrengd, maar ook in individuele vergunningen is men veel duidelijker naar die PFAS gaan kijken. En er zijn op heel veel plaatsen in Vlaanderen, we hebben een inventaris gemaakt van waar de verontreiniging allemaal is. En daar zijn er ook maatregelen afgekondigd, adviezen om te zorgen dat de blootstelling is beperkt. Dus er is een rechtstreeks effect dat de blootstelling van de mensen verminderd is. Of er is alvast een duidelijk advies aan die mensen hoe ze die blootstelling kunnen beperken.
Ja, en mensen kunnen het ook opzoeken, hè? Of ze in een risicozone wonen.
Ja, en dus dat is ook heel belangrijk. We hebben heel veel aandacht besteed aan communicatie. Er is een zeer volledige PFAS-website waar je heel veel vindt. Heel veel informatie ook over hoe het bij jou in de buurt is, wat je zelf kan doen. Maar ook de algemene informatie, hoe dat nu zit met die PFAS. En daarnaast hebben we natuurlijk via persberichten, via aandacht in de media ook heel veel gecommuniceerd. Maar ook de interne communicatie is heel belangrijk, denk ik. Een belangrijke realisatie is het feit dat nu binnen de Vlaamse overheid er veel beter overleg is, er veel meer samenwerking is tussen die overheden, en voor wie de parlementaire onderzoekscommissie heeft gevolgd en de besluit, dat was toch een van de belangrijke aanbevelingen daar, het gebrek aan samenwerking binnen de overheid en uitwisseling van informatie. We hebben daar die communicatiestromen opgezet en ook gezorgd dat er een veel betere databank nu is waar alle gegevens over PFAS worden uitgewisseld. En er zijn ook samenwerkingsovereenkomsten tussen die entiteiten van de overheid om hun data daarin te delen. En dat bovendien dan ook nog eens met de federale overheid en met de onderzoekspartners. Ook die samenwerking federaal-Vlaams liep niet altijd even vlot. In de werking die ik heb opgezet was er een wekelijkse deelname van de FOD Volksgezondheid, van de FOD Economie aan de meetings om echt informatie uit te wisselen. En dat zijn echt wel toch nieuwe stappen. Vorige week zei er toch nog iemand dat we met deze opdracht een soort nieuwe norm hebben gezet in hoe die dergelijke crisissen aangepakt kunnen worden.
Er was wel heel wat expertise aanwezig, maar zoals je zegt, die was heel versplinterd. Mm-hmm. Die is nu samengebracht. Dat is uiteraard een goede zaak. Kunnen we zeggen dat Vlaanderen nu een kenniscentrum is geworden? Betekenen we iets in Europa met al die kennis die we hebben vergaard of hebben gewoon een achterstand ingehaald?
Nee, ik denk echt wel dat we... We waren al goed gepositioneerd in Europese netwerken. Zowel vanuit de OVAN bijvoorbeeld rond bodem is een zeer gewaardeerde Europese partner. Vito is een zeer gewaardeerde Europese partner in alles wat biomonitoring en onderzoek is. En ook het departement omgeving is er ongelooflijk actief, ook in Europese programma's. Maar wat we nu hebben gedaan is... heel veel extra data verzameld, inventariserende data. Hoe groot is die verontreiniging eigenlijk? En daarmee is Vlaanderen nu veel beter in kaart gebracht dan eender welke regio in Europa. Dus daarmee zijn we nu wel mee koploper. En die kennis kunnen we inbrengen in een aantal Europese onderzoeksprojecten waar we in zitten. Het Parkproject is daar een voorbeeld van, waar die kennis nu echt gebruikt zal worden. En ook de hele uitfasering, dus het overleg op Europees niveau om te zorgen dat er een verbod komt op het gebruik van PFAS, ook daar kunnen we al die kennis nu inbrengen om aan te tonen hoe groot het probleem eigenlijk is. Want dat was toch nog niet in die mate geweten. We verwachten natuurlijk rond productiesites dat daar een verontreiniging is, maar het feit dat je echt op elke brandweersite, op elke plaats waar een brand is geblust met blusschuim, zelfs tot 10 jaar terug, nu nog altijd die verontreiniging terugvindt, dat zijn toch echt wel nieuwe gegevens die we in dat Europees proces kunnen inbrengen.
Hans, jij bent nauw betrokken geweest de voorbije tijd bij het opmaken van een normenkader. Je bent nu aangesteld als PFAS-coördinator. Als je die werkgroep trok om te meten wat de blootstelling is via bodem, water en voeding, wat zijn de bevindingen van die studie die je de voorbije tijd gedaan hebt?
Wel, ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat die blootstelling niet via één weg verloopt. Voeding is een heel belangrijke. Zelfgeteelde voeding komt daar nog bij. We hebben ook waterblootstelling, drinkwater. We hebben ook heel veel verschillende routes. En als we normen willen stellen, moeten we de samenhang tussen die compartimenten ook heel duidelijk hebben. We moeten eigenlijk zien dat de advieswaarden die vanuit Europa worden voorgesteld, dat we die in die verschillende compartimenten gaan doorvertalen. En dat hebben we wel in die werkgroep kunnen verwezenlijken.
Bestonden er dan geen internationale studies hieromtrent?
Er bestonden zeker wel studies, internationale studies. We zijn daar ook heel nauw bij betrokken. Maar voor een aantal beleidsinstrumenten moeten we echt op Vlaams niveau zelf maatregelen nemen. Kijk maar naar bodemregelgeving bijvoorbeeld. Daar is geen Europees kader voor. Dus daar moeten we echt zelf normen opleggen. En dat is ook gebeurd in het kader van die werkgroep in een heel nauwe samenwerking met alle partners daar, OVAM, het FAVV was er ook bij betrokken bijvoorbeeld, het Agentschap Zorg en Gezondheid, heel veel partners aan tafel.
Ja, er is veel te doen geweest over die normen, die zijn ook in de loop der tijd aangepast, die waren vroeger minder streng. Mm-hmm. Hoe bepaal je dan wat de lat is van dit is gevaarlijk en dit is het maximum hoeveelheid van een bepaalde stof die we tot ons kunnen nemen zonder gevaar voor de gezondheid?
Ja, we kijken daar eigenlijk voornamelijk naar de grote internationale adviesorganen. De Europese Voedselagentschap is zo'n adviesorgaan die, laten we zeggen, in een termijn van 10 jaar toch een verstrenging van een factor 10.000 hebben doorgevoerd in hun advieswaarden. Ja, dat gaat natuurlijk doorvertalen naar de normering die steeds strenger wordt. En we zitten ook soms op een punt waarop we niet strenger kunnen gaan, waar we eigenlijk tot nul normen zouden komen. Uh-huh. Dat is ook niet werkbaar. Want als je een nulnorm oplegt voor bodem, dan kan er ook geen grondverzet meer plaatsvinden. Dus we moeten daar toch ergens ook naar een haalbaarheid gaan kijken. Dat doet men ook in Europa als men normen ontwikkelt voor voeding bijvoorbeeld. Uh-huh. En daar gaat men ook kijken van wat is er haalbaar. We moeten zien dat de blootstelling daalt. Zeker op lange termijn moet die zeer sterk beperkt worden. Maar we kunnen niet van vandaag op morgen niets meer mogelijk maken door heel strenge normen op te leggen.
Ja, er zijn normen die dus Europees worden vastgelegd, maar ook hier in Vlaanderen. Liggen die dan wat in de lijn, bijvoorbeeld wat Nederland bepaalt?
In grote lijnen liggen die wel in dezelfde buurt, ja.
Ja. Nederland heeft natuurlijk ook te maken met een PFAS-vervuiling. We hebben natuurlijk ook een podcast gemaakt over de PFAS-vervuiling in Nederland. Dus de normstelling daarover wordt wel overleg gepleegd.
Ja, dat heeft Karel in zijn werking opgezet tussen de PFAS-coördinator of coördinatoren in Nederland en Vlaanderen. En dat zetten we ook verder. We hebben al een eerste overleg gehad. We hebben in januari een vervolgoverleg. Dus dat wordt heel nauw afgestemd. En ik denk dat we ook heel sterk van elkaar kunnen leren. We spreken ook dezelfde taal. Vanuit de pers wordt ook vaak naar het buurland gekeken. Dus ja, daar zetten we zeker vast sterk op in. Ja.
Hans, je zei daarnet, een nulnorm is moeilijk te handhaven, zeker als we het hebben over grondverzet. Daar moeten we het misschien nog even over hebben, hè, Karel. Mm-hmm. Want de grote Oosterweelwerken hier in Antwerpen, hè, de werken van de eeuw worden ze wel eens genoemd. Er is gigantisch veel grondverzet voor nodig. Hoe staat het nu met die werken? Want die hebben een hele tijd stilgelegen, toch?
Ja, dus ze hebben stilgelegen op basis van een arrest van de Raad van State, waar er een aantal analyses waren gebeurd of opinies waren geformuleerd rond de wijze waarop het grondverzet was georganiseerd. We hebben rekening gehouden met die aanbevelingen van de Raad van State en een aantal zaken opnieuw onderzocht. Een van de elementen die daar wordt aangegeven is dat de werken tot bijkomende verontreiniging zouden leiden. Dat is opnieuw gemodelleerd, opnieuw bekeken en opnieuw duidelijk uitgewerkt, uitgeschreven op wetenschappelijke basis door Vito. En zijn we tot het besluit kunnen komen dat dat niet het geval is, dat die werken niet tot bijkomende verontreiniging zullen leiden. Daarnaast hebben we een verduidelijkt normenkader voor grondverzet uitgewerkt, opnieuw op wetenschappelijke basis, begeleid door een internationaal expertencomité van experten in toxicologie, sanering, grondverzet. En tegelijk met het eindrapport wordt er een nieuw voorstel van normenkader voorgelegd aan de Vlaamse regering om die bodemnormen te verstrengen, te verduidelijken. En ook de Oosterweelwerf zal aan die nieuwe normen, dat nieuwe kader, moeten voldoen.
Uh-huh. Hans, jij wordt nu de PFAS-coördinator. Proficiat trouwens met de aanstelling. Waarin verschilt jouw opdracht met die van de PFAS-opdrachthouder, de opdracht van Karel het voorbije anderhalf jaar?
Ik denk dat Karel heeft voornamelijk in een sfeer van crisis heel reactief moeten werken. Hè. Er kwamen voortdurend dossiers op het bord. De Oosterweelproblematiek, de 3M-problematiek, Willebroek, de vervuiling van een oude papierfabriek, ook met PFAS. Er zijn heel wat oplossingen geboden. We hebben ondertussen een saneringsovereenkomst met 3M. Er is een saneringsverbond waarin eigenlijk de aanpak rond 3M beschreven staat. Er is een oplossing voor Oosterweel, er is een normenkader. Ja, nu kunnen we meer naar de reguliere werking teruggaan, moeten het vanuit de overheid gaan opnemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen uitdagingen meer zijn. We hebben nog heel veel uitdagingen, zowel rond PFAS. Daar hebben we eigenlijk een heel actieplan met de verschillende overheden opgesteld, waarin heel wat acties staan om de impact van PFAS op de mensen en het leefmilieu zoveel mogelijk te beperken. En we hebben ook nog een doorsteek naar heel wat andere gevaarlijke stoffen die ook ons voor grote uitdagingen zetten.
Ga je ook mee kunnen beleid vormgeven, zoals Karel dat heeft kunnen doen?
Ja, dat zal zeker en vast mogelijk zijn. We gaan ook in die nieuwe werking zeer sterk samenwerken rond beleid, zowel beleidsontwikkeling. We gaan een beleidsplan opstellen waarin we eigenlijk de visie rond PFAS en rond de, wat we dan de zorgwekkende stoffen noemen, gaan uitwerken. Maar ook heel concreet gaan we zorgen voor een verstrenging van emissievoorwaarden in de uitstoot naar de lucht en water voor heel wat stoffen. En tal van andere wetgevende initiatieven gaan we zeker nemen, waar nodig.
Er is nu een Vlaams PFAS-actieplan. Wat moeten we daaronder verstaan?
PFAS-actieplan, dat is een plan dat 50 acties bevat voor de komende 2 jaren. Dat zijn zowel acties die gericht zijn naar de industrie, bijvoorbeeld de lozing van PFAS in bedrijfsafvalwater sterk gaan beperken of zelfs helemaal gaan vermijden. Ook uitstoot naar lucht, daar zal ook reglementering rond worden uitgewerkt. Maar er zijn evengoed heel wat acties rond die diffuse verspreiding. We weten dat op de brandweeroefenterreinen of andere terreinen waar branden zijn geweest, dat daar PFAS aanwezig is. Dat wordt in kaart gebracht en waar nodig zal er ook een sanering volgen. We hebben daarnaast ook nog heel wat acties om de gezondheid verder op te volgen, zeker rond 3M. Die mensen die daar wonen, die hebben zeer hoge gehaltes in een aantal gevallen in hun bloed van PFAS. Wel, die gaan verder opgevolgd worden in de tijd, zowel de PFAS-gehaltes, maar ook de gezondheid van die mensen. Dus er komt een hele werking waar onder meer ziektes die mogelijk verband zouden houden met PFAS vanuit de huisartsen zullen opgevolgd worden.
Ja. Ja, voor jou was het heel belangrijk, hè, Karel, om ook op lange termijn processen in gang te zetten. Je vermeldt dat ook in het laatste rapport dat je half december hebt voorgesteld aan de Vlaamse regering. Hoe zou jij binnen 10 jaar willen terugkijken op deze periode? Is dat een lang genoeg lange termijn? Is dat, als ik zeg 10 jaar? Of ja, denk je, we moeten het op nog langere termijn zien?
Op 10 jaar zou er toch een en ander moeten kunnen veranderen.
Ja.
Bill Gates heeft dat ooit gezegd, dat we altijd onderschatten hoeveel er op 10 jaar kan veranderen, maar we overschatten wat er op 1 jaar kan veranderen. Ik denk over 10 jaar zou het toch een belangrijke stap moeten gezet zijn in het uitfaseren van PFAS. Hetgeen ik voorstel is eigenlijk een systemische aanpak. Ik denk dat we moeten actie ondernemen op alle verschillende stukken van de PFAS-materialenketen. De productie moet gestopt worden, het gebruik van producten moet beperkt gereglementeerd of gestopt worden. En dan moeten we gaan kijken dat de emissies die er zijn en de verliezen door de productie, maar ook door het gebruik of ook in de verwerking van afvalstoffen, dat die tot een minimum worden beperkt. Dat zijn allemaal zaken die op termijn van 10 jaar wel echt tot belangrijke stappen vooruit kunnen leiden. En die moeten ertoe leiden dat de algemene milieukwaliteit, als we ergens gaan meten in het grondwater, dat we daar minder of geen PFAS meer vinden. Dat is een beetje de uitdaging, hè. We worden geconfronteerd met een probleem dat acuut lijkt, waarvan denken we moeten nu actie ondernemen, maar die doelstelling gaan we echt op die langere termijn moeten zetten. We kunnen misschien niet vandaag een nulnorm voorstellen, maar we moeten wel naar een zeer grote en vergaande verlaging op die termijn van 10 jaar. En die gaan we bereiken door op heel veel verschillende facetten tegelijk te spelen. Niet enkel door een strenge lozingsnorm, maar door een verstrengde lozingsnorm te combineren met betere controle in voedingsmiddelen. Er zijn nieuwe normen vanuit Europa die 1 januari in voegen gaan. Dus we zullen veel beter moeten controleren, ook in commerciële voeding, of daar geen PFAS aanwezig is. Er zal moeten gezorgd worden voor die uitfasering, die ik al een aantal keer heb vernoemd. En zo ga je zorgen dat langs alle verschillende kanten de blootstelling vermindert. En dat de verspreiding in water in het milieu ook zal dalen, waardoor we die zeer strenge niveaus die moeten gehaald worden en die ook door Europa worden opgelegd, waardoor we die op termijn van 10 jaar wel gaan kunnen halen.
Wat doen we dan met de PFAS die we uit het milieu halen? Kunnen we die vernietigen?
Ja, dat kan. Op dit moment merken we dat alleen thermische destructie, zoals dat dan heet, helpt, maar dat betekent dus verbranding. Er wordt ook gewerkt aan chemische methoden om te zorgen dat je toch met chemische middelen die moleculen kunt afbreken, maar dat zit nog in de onderzoeksfase. Dus verbranding is op dit moment de enige en dus beste manier om te zorgen dat die PFAS afgebroken wordt. En er loopt onderzoek om ook te verzekeren dat dat dan niet tot emissies leidt. We moeten nog verder gaan onderzoeken onder welke voorwaarden die PFAS best afgebroken wordt. Dat moet gebeuren door echt praktijktesten te gaan doen in verbrandingsovens, te meten aan de schouw of er PFAS uit de schouw komt. Voorlopige testen, de eerste testen die daar zijn gebeurd, geven aan dat die emissies zeer beperkt zijn en dus dat inderdaad die verbranding optreedt. Maar,
ja, maar niet nul, hoor ik u dan zeggen.
Nee, maar nul bestaat niet. Hè. Er is op heel weinig dingen waar nul echt bestaat. Dus wat je moet gaan beoordelen is welke emissie tot welke impact leidt en of de impact kan beperkt worden en onder de norm blijft. En dus ook die studies lopen. En het is heel belangrijk om dat te beseffen. Dus we zullen echt verbrandingscapaciteit nodig hebben om die PFAS te gaan afbreken. Want dat is de enige manier om te zorgen dat ze niet in het milieu blijven.
Het moet natuurlijk ook aan de bron worden aangepakt. Hè? De productie, het gebruik van de PFAS in het maken van producten die we dan kopen, die we dan gebruiken. De schijnwerper is natuurlijk heel erg gericht op 3M. En je zei het daarnet al, die productie is gestopt. Zie je veel welwillendheid bij andere bedrijven, andere sectoren om het gebruik van PFAS in een productieproces af te bouwen?
Wel, er is welwillendheid. Ik denk dat men vooral met onderzoek bezig is. Dat bedrijven zich nog afvragen van gebruiken we het en in welke mate? En als we het gebruiken, zijn er dan blootstellingen binnen het bedrijf of ook emissies naar de omgeving toe? Maar op dit moment wordt daar nog weinig informatie rond uitgewisseld. Dat is nog wel een lacune die ik zie. Er zou veel meer open communicatie, transparante communicatie kunnen zijn tussen bedrijven of tussen bedrijven en de overheid rond hoe we aan de slag kunnen gaan met het vermijden van die producten. Hoe kunnen we PFAS in textiel, in papierindustrie, hoe kunnen we gaan zorgen dat dat echt vervangen wordt, gesubstitueerd door niet-PFAS-houdende moleculen. Mm. We zien in andere landen dat daar een actieve dialoog rond wordt georganiseerd, in Scandinavische landen, in Nederland. Bij ons blijft dat voorlopig nog wat uit.
Ja. Hans, sinds anderhalf jaar weet zowat elke burger wat PFAS is, of min of meer, en dat het vooral schadelijk is voor de gezondheid. Maar PFAS is natuurlijk maar een familie van chemische stoffen die maar deel uitmaakt van een veel grotere groep. Wordt daar voldoende aandacht aan besteed? Aan die andere chemische stoffen die ook schadelijk kunnen zijn?
Wel, het klopt dat we niet enkel op PFAS mogen focussen. Hè. Dat we mogen geen tunnelvisie hebben, er is heel wat meer. We zitten in een sterk geïndustrialiseerde regio. En ja, we weten dat er in Europa ongeveer 20.000 stoffen op de markt gebracht worden. Daar kunnen we niet allemaal heel sterk op focussen. We moeten daar ergens toch gaan kijken welke stoffen het meest impact hebben op mens en gezondheid. En ook op het leefmilieu. En daarvoor gaan we kijken naar zorgwekkende stoffen. Dat zijn de stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of die hormoonverstorende eigenschappen hebben, die mogelijk ook heel persistent zijn. Denk maar aan PFAS, die nog steeds in het milieu aanwezig zijn. Of die heel bioaccumulatief zijn, hè, die in het lichaam aanwezig blijven. DDT bijvoorbeeld, kunnen we nog altijd in elke Vlaming in het bloed meten. Dus we moeten daar focussen op een aantal van die stoffen. In Nederland is daar al een beleid rond. Daar hebben ze 2000 stoffen als zorgwekkend gedefinieerd. In Vlaanderen gaan we daar ook naar kijken. En we gaan daar ook zien hoe dat we juist de focus daarin kunnen zetten op basis van de Europese kennis en de Nederlandse kennis en de Vlaamse kennis, die hebben we in Vlaanderen toch echt wel een grote kennisregio zijn geworden op dat gebied. En het uiteindelijke doel is dat we zoveel mogelijk de impact op de mens en ook op het leefmilieu, de vissen, de planten, dat we die gaan echt beperken door die chemische stof.
Is dat dan de taak van de hub, zeer zorgwekkende stoffen die is opgericht? Is dat de voornaamste taak van die hub?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk zeker de voornaamste taak. Binnen die hub gaan we enerzijds zorgen dat er een goede data-uitwisseling is. Karel heeft er al naar verwezen dat dat voor PFAS ondertussen al in gang is gezet. Nu, daar is nog heel veel werk om te zorgen dat iedereen over dezelfde data beschikt. Dat de vergunningsdata beschikbaar zijn, dat de uitstoot, die data die ook gekoppeld worden aan vergunningsdata, alles wat in het leefmilieu terechtkomt, wat in de mens zit, dat we dat als één dataset kunnen bekijken. Daarnaast gaan we ook zorgen dat er een heel goede kennisuitwisseling is. Het netwerk dat Karel heeft opgezet, dat gaan we eigenlijk doorzetten. De wetenschap en de beleidsmakers op alle beleidsniveaus goed laten samenwerken, zodat we snel tot de nieuwe inzichten in beleid kunnen vertalen. En dan gaan we ook gezamenlijk het beleid vormgeven.
Ja, als ik hoor dat er 20.000 chemische stoffen in omloop zijn, dat die niet allemaal gescreend kunnen worden en wat de gevolgen zijn voor de gezondheid, dan denk ik, er zou wel eens een nieuwe crisis kunnen aankomen. Zijn wij daar dan klaar voor, Karel?
Wel, ik denk dat we nu echt een basisinfrastructuur hebben uitgebouwd waardoor we veel beter klaar zijn voor eventuele nieuwe crisissen. Die crisis wordt mee veroorzaakt door het feit dat er weinig contact is tussen de juiste experten, dat er weinig afgestemd wordt in het nemen van bepaalde beslissingen of beleidsacties. En dus als je kijkt ook wat de parlementaire onderzoekscommissie daarover heeft gezegd, wat de oorzaken waren van die vorige crisis, dan denk ik dat we op dat vlak echt belangrijke stappen vooruit hebben gezet. En daarnaast, door de structuur die er nu is, maar ook de communicatie erin is verbonden en wat we daar allemaal aan gewoontes hebben opgebouwd, zullen we ook veel sneller kunnen inspelen op een eventuele nieuwe crisis.
Mm-hmm. Hans, ter afronding, je bent nu al gestart sinds 1 december als coördinator. Wat worden de belangrijkste strijdpunten, actiepunten?
Wel, voor 2023 gaan we aan de slag moeten gaan met eigenlijk alle aanbevelingen die al op tafel liggen. We hebben het PFAS-actieplan met een heel aantal acties, zoals ik daarnet heb gezegd. We hebben ook een saneringsverbond met acties in Zwijndrecht. Een straal van 5 kilometer rond de fabriek zijn lokale acties. Daar staan ook een aantal acties voor de Vlaamse overheid in. Onder meer het uitwerken van een kruispuntbankomgeving, waar al die data mooi gekoppeld zijn. Dat zal niet iets zijn wat er van vandaag op morgen kan zijn, maar we gaan daar wel volop mee aan de slag. We hebben ook een hele werking binnen de Vlaamse overheid die we uitrollen, die hub zeer zorgwekkende stoffen. En we hebben natuurlijk de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. En daar gaan we echt heel concreet mee aan de slag. Dat zijn een 69 aanbevelingen waar een heel actieplan al voor opgesteld is, dat ook al op de Vlaamse regering is gekomen. Dus dat is eigenlijk echt de start voor 2023.
Oké, Karel. Het zijn heel intense maanden, anderhalf jaar geweest. Zelfs voor jou keer jij nu terug naar je oorspronkelijke expertise, circulariteit?
Ja, ik keer terug naar circulaire economie, maar ik keer terug met een heel pak nieuwe bagage, toch wel met me mee. En het project heeft ook duidelijk gemaakt dat ook binnen die circulariteit er voldoende aandacht moet zijn voor chemische stoffen, voor chemische verontreiniging. Dus het is duidelijk dat ik met dat gecombineerd pakket van expertise verder ga. Ik heb ook een rol binnen het Europees Milieuagentschap. En ook daar is dat een belangrijk thema. Het nadenken over hoe gaan we met die chemische verontreiniging om binnen het kader van de Green Deal in Europa en de grote strategische uitdagingen rond milieu die er zijn. En vanuit dit project neem ik toch heel veel extra bagage mee rond die chemische verontreiniging.
Ja, want dat staat ook in je rapport, hè, dat zelfs de circulariteit in die chemische industrie ook nog meer moet uitgebouwd worden, zeg maar, en dat er meer aandacht aan moet besteed worden.
Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat voor de chemische industrie het toch nog vaak het geval is dat producten op de markt worden gebracht en dat de producent zich dan vervolgens nog weinig bewust is welke kringloop of welke keten die hele dat product dan ingaat en dat men zich ook niet verantwoordelijk voelt voor het beheren van die volledige keten.
Mm-hmm. Oké, ik wil jullie allebei heel erg bedanken. En Hans, succes met de nieuwe opdracht.
Dank
en Karel, dank je wel voor het schitterende werk dat afgelopen anderhalf jaar.
Graag gedaan.
En hiermee komen we aan het einde van de podcastreeks PFAS in Vlaanderen. Het mandaat van de PFAS-opdrachthouder zit erop, het werk van de Vlaamse overheid nog lang niet. Want er is nog een lange weg te gaan vooraleer we leven in een wereld zonder zorgwekkende stoffen. Wil je meer weten over de PFAS-problematiek in Vlaanderen? Surf dan naar vlaanderen.be/PFAS-vervuiling.